Fijn dat u al gekomen bent vanavond. Voordat ik begin wil ik twee dingen zeggen. Vanavond wil ik met u nadenken over hoofdstuk 1 van de Hebreeënbrief. Maar daarvoor wil ik even een heel klein stukje inleiding doen. En ik heb ook een vraag nu. En dat is, we hebben drie lezingen. En de Hebreeënbrief heeft 13 hoofdstukken, dus u gaat begrijpen dat dat niet helemaal gaat lukken om dat in drie avonden te doen. En ik wil u vragen of u misschien over na wilt denken, of u een bijzonder gedeelte uit de Hebreeënbrief hebt, waarvoor u graag zou willen dat ik daar de volgende keer over zou spreken. Er zullen natuurlijk een aantal inzendingen zijn, daar zal ik er toch even een keuze over moeten maken. Maar misschien hoort u zo gedurende de preek, de lezing, hoort u iets van en zegt van, nou, dat is nou iets, daar wil ik graag wat meer over horen in deze brief. Dus als u vanavond gewoon wat gaat zitten bladeren, omdat u het allemaal niet kan bijwonen, dan wel dat u het minder interessant vindt, dan is dat, staat u dat vrij om dat te doen en te laten. Maar zegt u aan het eind van de avond even van, wat ik de volgende keer zou moeten doen. Het staat voor mij open en anders verzin ik het gewoon zelf. Dat is helemaal geen enkel punt. Het heeft zoveel prachtige onderwerpen. Het is een fantastisch boek. We beginnen met elkaar te lezen, hoofdstuk 1. En ik lees u vooruit de herziene Statenvertaling. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in het laatste van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reinigmaking van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot zoon, tot vader zijn en hij zal voor mij tot zoon zijn. En wanneer hij vervolgens, of opnieuw, de eerstgeboren in de wereld brengt, zegt hij: en laten engelen, alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen en zij zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heer is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben? God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Tot zover. De Hebreeënbrief. U heeft waarschijnlijk netjes in boven deze brief staan, de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Nou, dan zal ik u gelijk van twee dingen even ontlasten. U mag het voor mij gewoon laten staan, u mag het ook wegstrepen. Want deze aanhef aan de Hebreeën, nog door de apostel Paulus, behoort tot de grondtekst. Eigenlijk hebben we niet zo heel veel idee door wie deze brief geschreven is. En we hebben eigenlijk ook niet zo heel veel idee aan wie deze brief geschreven is. We weten niet waar vandaan hij geschreven is. We weten niet waar de gelovigen zich bevonden aan wie hij schreef. En ik denk dat dat met doel is. Dus we kunnen u een hele avond gaan vullen met te speculeren waarom het Paulus zou kunnen zijn, maar ook waarom het Lucas zou kunnen zijn, of waarom het Apollos zou kunnen zijn, of welke andere schrijvers er allemaal in de loop van de eeuwen, zeg maar, boven zijn gezet. De Heer heeft het niet nodig geacht om de schrijver te noemen. En we weten dus ook niet precies wie de schrijver is. En aan de Hebreeën, dat veronderstelt dat het heel specifiek aan een, aan Joden geschreven is. En ook dat weten we eigenlijk niet zeker. Het enige wat ik wel zeker weet is dat zij aan wie deze brief geschreven werd toch wel heel behoorlijk op de hoogte waren van het Oude Testament. En dat het dan voor de hand ligt dat dit messiaanse gelovigen zijn, zo zouden we ze tegenwoordig noemen, nou, dat mag duidelijk zijn. Want het is in ieder geval een publiek wat inderdaad zich goed bewust is en eigenlijk ook wat onderdeel uitmaakte van wat we nu zouden noemen het judaïsme. De mozaïsche godsdienst. Want eigenlijk gaat de hele Hebreeënbrief is daar eigenlijk als het ware een commentaar op, enerzijds. En anderzijds gaat de schrijver van de Hebreeënbrief gaat ons meenemen naar iets wat daar bovenuit gaat. Misschien moet ik zeggen, gaat de schrijver van de Hebreeënbrief ons meenemen naar hem die de vervulling is van het hele oude verbond. En hij gaat het in 13 hoofdstukken doen. Wat is de essentie van deze brief? Waar gaat de hele brief in zijn geheel over? Wel, misschien is het u wel eens opgevallen dat we hadden toevallig even toen we hiervoor waren om met elkaar te spreken over de vraag gesteld van ja, hoe zit dat eigenlijk met dat zesde hoofdstuk? Dan vinden we toch een forse waarschuwing dat degene die aan wie deze brief geschreven is niet zouden terugkeren tot iets waar ze vandaan zouden komen. Er worden een paar forse waarschuwingen gegeven in deze brief. Nou, zonder heel in detail te treden wil ik u een klein stukje uit deze brief even voorlezen om even te schetsen wat de omstandigheden waren waar deze gemeente, deze gelovigen zich in bevonden. Ik wil u daarvoor even meenemen in het 10e hoofdstuk, omdat we daar toch eigenlijk wel iets kunnen zien van waar het over gaat. In hoofdstuk 10 in de 32e vers, daar lezen wij: na een forse waarschuwing, te weten in vers 26 tot en met 31, is een waarschuwing. En dan zegt hij in vers 32, maar herinner u de dagen van weleer, waarin u nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt. Dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien. Of, zoals een andere vertaling zegt, met mij, de gevangenen. En de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard. In de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt, want u hebt volharding nodig, opdat u na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Het geloof nu is, etcetera, 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 dan het zesde vers. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Even de omstandigheden. Wat wij in deze brief vinden, zijn gelovigen die eigenlijk op het punt staan om terug te keren naar iets waar zij vandaan kwamen. En als we dan toch even vanuit gaan dat dit gelovigen in de Heer Jezus waren, dat mag ook helemaal duidelijk zijn in de hele brief, maar dat zij van Joodse kom af zijn, dan lezen we hier over gelovigen uit het Joodse volk, die gepokt en gemazeld waren in het oude verbond, die gepokt en gemazeld waren in de Levitische eredienst, die gepokt en gemazeld waren in de betekenis van de offers en het brengen van de offers, maar die tot geloof waren gekomen in hem van wie al deze offers spraken. Maar ze hadden strijd en ze hadden lijden en ze hadden verdrukking en ze stonden op het punt om eigenlijk de boel te laten en terug te keren onder de druk van de omstandigheden naar waar ze vandaan kwamen. En voor degene die onder ons wel eens Open Doors lezen, het blad Open Doors, weten we hoe enorm de druk kan zijn in islamitische landen om terug te keren tot de islam en de Heer Jezus los te laten. En eigenlijk is dat een beetje de omstandigheden waar deze broeders en zusters in verkeerden. Onder de druk van de omstandigheden. Hij zegt, jullie hebben zoveel lijden hebben jullie meegemaakt. En jullie willen nu terugkeren. En wat hij gaat doen in deze brief, en wat hij hier is, het voor hem eigenlijk een terugkomen op wat hij gezegd heeft, is dat voor deze Joden geen enkele reden is om terug te keren naar het oude verbond. Want, zal hij deze brief zeggen, alles wat jullie in de Heer Jezus Christus hebben als jullie verlossen, is meer en beter dan het hele Oude Testament eigenlijk ons te zeggen heeft. Of beter gezegd, het Oude Verbond wat een getuigenis is van de Heer Jezus, maar niet de vervulling daarvan, het wees op hem. Maar als het licht gekomen is, moet je niet terug willen gaan in de schaduw. Als de vervulling gekomen is, moet je niet terug willen gaan naar datgene wat sprak van die vervulling. Als het offer gebracht is, moet je niet teruggaan naar datgene waarvan de offers spraken. Want alles waar jullie nu in staan is meer en is beter. We vinden dan in hoofdstuk 1, vers 4, dat deze Jezus Christus beter is of treffelijker is dan de engelen. Dus 1 vers 4. In hoofdstuk 7, het 19e vers, zegt hij dat wij een betere hoop hebben. Exact hetzelfde woord als het woord in hoofdstuk 4, of 1 vers 4. In hoofdstuk 1 is het vertaald met treffelijker, maar het is eigenlijk een iets versterkte vorm van het woord goed of beter. Het betere hoop door wie wij tot God naderen, in 7 vers 19. In 7 vers 22 en 8 vers 6 vinden we dat zij deel hebben gekregen aan een beter verbond. In 8 vers 6 dat het is bevestigd dat betere verbond in betere beloften. In 9 vers 23 dat wij geloven in betere offers. Beter gezegd het betere offer. Maar daar een meervoud vanwege de vele, vele facetten van de oud-testamentische offerdienst. We vinden in 10 vers 24 dat wij een beter bezit in de hemelen hebben. In hoofdstuk 11 vers 16 een beter vaderland. In 11 vers 36 een betere opstanding. In hoofdstuk 11 vers 40... beter dan wat beloofd is aan de oud-testamentische gelovigen. En de laatste keer in 12 vers 24. Het bloed van Jezus dat wijst op betere dingen dan het bloed van Abel. En dat is eigenlijk de essentie van de hele brief. Alles wat zij in de Heer Jezus hebben aangereikt gekregen is beter dan waar zij vandaan kwamen, omdat hij de vervulling is van deze hele oud-testamentische offerdienst. En nogmaals, het teruggaan naar waar je vandaan kan is een teruggaan uit het licht in de schaduw. En hij zegt dat kan niet. Sterker nog, het is een teruggaan naar voor het kruis. Want als je teruggaat naar voor het kruis, dan moeten de offers weer gebracht worden. En eigenlijk zeg je dan dat je als kind van God ontkent dat de vervulling van deze offers en het offer van de Heer Jezus er is geweest. En dat kan niet. En vandaar dat we misschien ook kunnen begrijpen waarom er zoveel, 5 keer toe in deze brief, een enorm grote waarschuwing staat aan deze mensen. Want het is niet vrijblijvend om terug te gaan. Want als jij gelooft dat de Heer Jezus Christus voor jouw zonde gestorven is, maar je gaat terug naar voor het kruis, je gaat terug naar hen die de Messias, de Heer Jezus Christus, verwerpen en die niets van hem willen weten, dan schaar jij je aan de zijde van hen die hem verworpen hebben. En dat is niet zonder consequentie. In deze brief vinden we een x-aantal keer de redenatie waarin hij eigenlijk een facet van het werk van de Heer Jezus naar voren haalt. Hij dat facet uitlegt en dan vervolgens daar een conclusie aan verbindt. Een oproep doet. Zoals ik net heb gelezen in 2 vers 1. We hebben gelezen dat de Heer Jezus groter is dan de engelen. En dan zegt hij, daarom, 2 vers 1, daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Hoofdstuk 3 vers 1. Hij eindigt daar met in het eind van hoofdstuk 2 dat de Heer Jezus Christus een betere hoge priester is. En hij zegt er in 3 vers 1, daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping. Let wel hè, deelgenoten aan de hemelse roeping. Dit gaat niet over mensen die de boodschap wel eens hebben gehoord, maar die daar deelgenoot van zijn. Zij hebben daar deel aan gekregen. Deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Of, zoals andere vertalingen zeggen, Jezus. Met weglating van Christus. In 3 vers 7. Ik ga nu alleen even langs de daarom plaatsen in deze brief. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. 4 vers 1. Laten wij er dan, of laten wij er daarom, hetzelfde woord, laten wij er daarom beducht voor zijn, dat niet iemand van u ooit schijnt achter te blijven. 4 vers 11. Laten wij ons dan beijveren om die rust in te gaan. 4 vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, en het eind van de zin, laten wij dan daarom aan deze belijdenis vasthouden. 4 vers 16. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. 6 vers 1. Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot de Christus, tot de Messias, laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid. Hoofdstuk 10, vers 22. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart in volle verzekerheid van het geloof. Vers 23. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Vers 25. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Al deze schriftplaatsen geven aan 12 vers 1, ik sla er nog een over. 12 vers 1. Wel nu laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En dan vers 13 van, vers 28 van hoofdstuk 12. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden. En dan de laatste keer, 13 vers 13. Laten wij daarom naar hem uitgaan, buiten de lege plaats, en zijn smaad dragen. Zo vinden we in de hele brief eigenlijk steeds als conclusie op datgene wat hij gezegd heeft, de oproep om vast te houden, de oproep om toe te gaan. De oproep om de Heer niet los te laten. Wij hebben een hoge priester. Die zoveel groter is dan de engelen. Zoveel groter is dan de profeten. Zoveel groter is dan alle offers die gebracht zijn. Die een zoveel betere middelaar is. Namelijk een middelaar van het nieuwe verbond. En niet zoals Mozes van het oude verbond. Die zoveel groter is als Mozes. Wat hij in hoofdstuk 3 zal betogen. Die zoveel groter is als Jozua. Wat hij in hoofdstuk 4 zal betogen. Die zoveel groter is als Aaron, wat hij in hoofdstuk 5 zal betogen. Wat wil je nog meer, zegt de schrijver. Is er één reden te verzinnen, behalve de pijn en de moeite die er is in het lijden om Christus wil, om terug te gaan naar het Jodendom, in dit geval? En ik denk dat wij van ons allen mogen afvragen, ik weet niet wat uw achtergronden zijn, de meeste van ons zijn natuurlijk christelijk opgegroeid, maar ik wil voor degene die, zeker degene die eigenlijk gewend zijn om toch min of meer onder het oude verbond te leven, ons toch afvragen waar we nou precies mee bezig zijn. Want het blijft een wonderlijke aangelegenheid dat in veel kerken iedere zondag de 10 geboden voorgelezen worden. En dat meen ik serieus. Dat bedoel ik niet als een flauwigheid te zeggen, dat meen ik serieus. Want het is de Sinaï die gesteld wordt boven de hemelse positie van de verrezen heiland. En dat is een kwalijke zaak. Als u meent dat wij delen in het lot van Israël, dan heeft u een boel te duchten van de Heer. Want de ziel die zondigt zal sterven. En dat is eigenlijk precies wat het oude verbond ons leert. En daar is geen ontsnapping aan. Dan alleen in de heiland Jezus Christus. Maar zet dan niet het oude verbond op het podium, maar zet de Heer Jezus op het podium. Dat geef ik u mee om over na te denken. Vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. God voortijds vele malen gesproken hebben tot de profeten. God spreekt tot de mens. God openbaart zich. En in het Oude Testament vinden we dat God zich openbaarde door profeten. En hij sprak tot de vaderen. Het mag duidelijk zijn aan de vaderen dat het Joodse vaderen zijn. Door de hele Bijbel heen lezen wij dat er nauwelijks Gods openbaring is geweest in deze wereld. Heb je zich dat wel eens gerealiseerd? Er is niet veel spreken van God in deze wereld. Als God sprak, in het Oude Testament, dan sprak hij door het Joodse volk. En hij sprak nog niet eens direct zelf tot het Joodse volk, maar hij sprak door de profeten tot het Joodse volk. Nou, er is weinig spreken. Als God sprak, was het tot het Joodse volk of in verband met het Joodse volk. Als we kijken naar de oud-testamentische profeten en tot wie zij hun boodschappen richten, denk maar aan alle oordeelsgerichten die de Heer spreekt, door Jeremia, door Ezekiel, door Sefanja, door Jesaja, dan richt hij zich tot de volken rondom Israël. Niet tot Amerika, niet tot Rusland, niet tot India, niet tot China, niet tot Europa. Er is wel van alles over te zeggen, maar als hij spreekt, met name genoemd de landen zijn de landen rondom Israël. En we zien dan ook dat het volk Israël uitverkoren was voor God om zijn stem en zijn licht in deze wereld te zijn. En om de leidslieden te zijn van, als het ware, van de heidense volkeren. Een gebeurtenis die nog nooit geweest is, maar Godzijdank in de nabije toekomst wel zal zijn. Als het volk Israël daadwerkelijk het licht van deze wereld zullen zijn, als het verbondsvolk van de Heer. Maar nog toekomstig. Maar als God sprak, was het door de profeten tot de vaderen. Maar in het laatste van deze dagen, vertaald met in deze laatste dagen, eigenlijk staat het er net anders, in het laatste van deze dagen, heeft hij tot ons gesproken in Zoon. Ja, we lezen in de Zoon, of vertaald door de Zoon, maar eigenlijk staat het er niet. Er staat eigenlijk zoiets als, hij sprak tot ons in Zoon. En zou je dat in het Nederlands willen vertalen, eigenlijk om de gedachte weer te geven, zou je ook moeten zeggen, sprak hij als Zoon. Het laatste spreken van God, de laatste openbaring die God heeft gedaan, is zijn Zoon. Daarna komt er niets meer. En daarna is ook alles gezegd. En we weten dat God sprak door een hoorbare stem, door het woord. In den beginnen was het woord en het woord was bij God. Prachtig zoals de broeder voorlas. En het woord was God. Dat is het spreken van God tot deze wereld. Zijn woord wat hij sprak tot de profeten. Maar datzelfde woord is nu vlees geworden. En God heeft niet meer gesproken via mensen, maar hij is zelf gekomen in de persoon en in de hoedanigheid van de Zoon. Het woord is vlees geworden en is het laatste woord wat hij gesproken heeft op deze wereld. Op dit moment is er geen boodschap meer van God. Het hoeft ook niet, want het is vervuld. Het is niet klaar, het plan loopt, maar er komen geen nieuwe openbaringen meer. alles wat God te zeggen heeft, alles wat God tot vervulling moest brengen, heeft hij tot vervulling gebracht in de Heer Jezus Christus. Die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles. De Heer Jezus zelf is de erfgenaam. Dat wil zeggen, ik wil u een stukje voorlezen uit Matteüs 21. Maar even ons gewoon voordat we het even gaan voorlezen, want het schetst heel mooi de omstandigheden. God de Vader heeft door de Heer Jezus Christus alle dingen gemaakt. De Vader is de bron en de Heer is de uitvoerende hand, om het zo maar te zeggen. Degene door wie alle dingen geschapen zijn. Maar je moet wel voorstellen dat God de Zoon is van eeuwigheid geweest. Wij geloven een drie-ene God. Wat wil zeggen, onze God is drie. Ja, het is één God. Maar het is een God die altijd drie is geweest. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gewoon als een driehoek. We zeggen, ja, dat noemen we een driehoek. En die Bijbel zegt, dat is God. God is een driehoek, als je het zo zou moeten zeggen. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn altijd geweest. Maar God de Zoon is van eeuwigheid geweest. Maar het bijzondere wat hij hier gaat doen, is dat deze Zoon niet in de Godheid als God zijnde gekomen is, maar dat hij mens is geworden. En dat is het bijzondere. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En waar wij nu over gaan nadenken, is dat God in de Zoon de erfgenaam van alle dingen is geworden. Gesteld tot erfgenaam van alle dingen. Wat er bijzonder aan is, is niet dat de Heer Jezus, toen hij van de Vader kwam, weer tot de Vader is teruggegaan. Want daar kwam hij vandaan. Wat is het bijzondere? Wat is het bijzondere van zijn teruggaan? Het bijzondere is dat hij als mens is teruggegaan. God die vlees aangenomen heeft, een mens geworden is. Wij hebben een mens aan de rechterhand van de Vader. Iets wat hij als zo essentieel in deze brief voor zal geven. Want als deze gelovigen lijden onder verdrukking, waar kunnen zij dan heen met hun nood en hun hoop? En dan zegt hij, wij hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met ons lijden, maar één die in alle dingen, net als wij, verzocht is geweest, zonder zonde. Maar wel in de moeite, in de pijn en in de verdrukking. We hebben een mens aan de rechterhand. Eén die weet wat het is om mens te zijn. En daarom is hij ook zo'n geweldige hoge priester. Is hij één die in alles met ons mee kan voelen? Er zit een mens aan de rechterhand van de Vader, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. En wereld is hier niet het woord kosmos, maar is het woord aion, het woord eeuwen, wat niet alleen de fysieke wereld inhoudt, maar eigenlijk ook het plan der eeuwen, de tijden en gelegenheden zou je kunnen zeggen. God ontvouwt zijn plan, dat is het werk van de Zoon door alle eeuwen heen. Matteüs 21, want daar lezen we iets van de erfgenaam. En we zien het daar in het bijzonder in verband met de toestand van Israël, zoals het Joodse volk de Messias heeft verworpen. En dan lezen we in hoofdstuk 21, vers 21. Sorry, 21 vers 33. Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn profeten naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn profeten, sloegen de een, doden de ander en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere profeten. Ja, u moet geen streepje zetten daar hoor. Ik lees voor profeten, maar er staat gewoon slaven, dienstknechten. Dus dat u niet gaat wegstrepen, maar ik zeg het even, omdat dit in feite de gedachte is. Ten slotte, vers 37, stuurde hij zijn zoon naar hen toe. En zei, voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. En toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doden hem. En dat is in feite de weg die de Heer Jezus gegaan is. Hij kwam tot het zijne, maar het zijne heeft hem niet gekend. Het zijne heeft hem verworpen. Hij kwam tot de wereld en de wereld heeft hem niet gekend. Dit is de weg die de Zoon heeft willen gaan voor ons. Maar we lezen hierop dat hij de erfgenaam is van Gods wijngaard, die groter is dan alleen Israël, die de hele wereld is, maar iets wat in de toekomst als het ware gezien zal worden. Door wie hij de wereld gemaakt heeft. Hij, en dan komt het deze beschrijving van deze Zoon. Wie is deze Zoon? Of misschien moet ik zeggen, wat is deze Zoon? Deze Zoon die is. Want in vers 3 lezen we, die is. En in vers 4 lezen we, die geworden is. In vers 3 lezen we wat hij in essentie is. En in vers 4 lezen we wat hij geworden is door zijn menswording en het bijzonder door zijn dood en zijn opstanding. Vers 3, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn wezen. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, en daar wacht ik dan even, de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Misschien is het heel eenvoudig uit te leggen, zonder met respect gesproken. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus is als mens de buitenkant van God. Denkt u daar zo van aan? Hij is de buitenkant van God. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. En Filippus zei van, Heer, toon ons de Vader, het is ons genoeg. En de Heer Jezus zei, Filippus, nou ben ik zo lang bij hem. En je vraagt je mij, wie laat ons de Vader zien? Hij zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Hij is de afdruk van zijn wezen. Vertaald met zijn zelfstandigheid. Maar andere vertalingen vertalen, hij is de afdruk, dus als het ware zegt, datgene wat zichtbaar is, van het wezen wat niet gezien kan worden. En eigenlijk vinden we door het hele Oude Testament heen, vinden we verschijningen van God in het Oude Testament. We kennen hem als de Engel des Heren. We kennen hem als degene die Mozes en de 70 oudsten zagen toen zij de berg op gegaan waren. En dan zagen dat zij de God zagen. Maar dezelfde Bijbel zegt dat God niet te zien is. God is onzienlijk, onzichtbaar. Maar wat hebben zij dan gezien? Zij hebben gezien de afstraling van Gods heerlijkheid. En het is niet helemaal correct, maar je zou het kunnen voorstellen zoals de zon het wezen is en zijn licht afstraalt. Zien wij het licht van de zon? Dat is niet helemaal correct. Want het licht straalt af. Maar ook als we zeg maar, het licht helemaal weg zouden doen, zijn de contouren van de zon te zien. En dat is natuurlijk niet zo met de Heer Jezus. Het woord in den beginnen was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. Dat wil zeggen dat God en het woord zijn dus onlosmakelijk verbonden. En zoals we in Genesis lezen, in den beginnen schiep God de beide hemelen en de aarde. En God zeide, en hebben het woord. Want als God gaat spreken, hebben we het woord. En dan vervolgens staat er in het derde vers, en de geest van God zweefde op de wateren. En zo zien we God, de Vader, zo je noemen wil, maar niet in die hoedanigheid daar genoemd. We vinden het woord, God sprak, en we vinden de Heilige Geest. De openbaring van de drie eenheid gelijk al in het begin van onze Bijbel. En als we deze versen hier naast elkaar houden, dan kunnen we ze gelijk parallel leggen met, en hou uw vinger er maar even bij, kunt u daar vanavond als u thuis komt, kunt u daar nog zelf over nadenken. Johannes 1 hebben we net gelezen. Houd uw vinger ook bij Johannes 1, bij Hebreeën 1 en bij Kolossen 1. En dan ga ik er even snel doorheen lopen, zodat u voor uzelf, nou misschien dat u vanavond denkt, nou ik zit wel vol als ik thuis kom, ik heb eigenlijk wel genoeg gehoord. Schrijft het dan gewoon op, gaat u er morgen even voor zich. En het is bijzonder, omdat als het nou is, wat wilt u nou mediteren over wie de Zoon van God is, dan vindt u dat op deze wijze. Uw hand bij Hebreeën 1, Johannes 1 en Kolossen 1. Dan vinden we in Johannes 1 het woord. het woord. In Kolossen 1 vinden we het beeld. Ik zal even kijken welk vers. Vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Het woord is vlees geworden. Het heeft dus een gestalte aangenomen. En hier is hij het beeld van de onzichtbare God. En in Hebreeën 1 heet het het uitgedrukte beeld. Of wat we noemen de afdruk. Een andere vertaling zegt het uitgedrukte beeld. In Johannes 1 staat... Niemand heeft ooit God gezien. Dat lezen we in vers 18. Kolossen 1 zei... Hij is het beeld van de onzichtbare God. Hetzelfde dus als wat niet gezien kan worden. En in Hebreeën 1 is hij het beeld, de afdruk van Gods wezen. Het wezen van God kan niet gezien worden. God is geest. Is niet met fysieke ogen te zien. Maar we vinden de woorden van gelijke strekkingen. Johannes 1 zegt in vers 4, alle dingen zijn door hem gemaakt. Sorry, vers 3. Kolossen 1 zegt in vers 16, want in hem of door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen, die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. En in Hebreeën 1 staat, door hem zijn de eeuwen gemaakt. En zowel in Johannes 1 als in Kolossen 1 als in Hebreeën 1 hebben we het nog steeds over de Zoon van God. In Kolossen 1 staat, hij is voor alle dingen. En in Hebreeën 1 staat dat hij de schepper is van hemelen en aarde. Dus ook daar, als hij de schepper is, betekent dat hij daarvoor is geweest. Want schepper zal eerder zijn als schepsel. In Johannes 1 vinden we over zijn volheid. Even kijken, dat staat in vers 16. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. En in Kolossen 1 staat in vers 19. Want het heeft de Vader behaagd dat in hem heel de volheid zou wonen. En in Kolossen 1 staat, alle dingen bestaan tezamen door hem. En in Hebreeën 1 lezen we, hij draagt alle dingen. Dat wil zeggen, alle dingen bestaan tezamen door hem, hij draagt alle dingen. Hij heeft ze niet alleen geschapen. We vragen ons in de natuurkunde, in de scheikunde vragen ons af, hoe kan het zijn dat alle dingen blijven bestaan zoals ze bestaan? Denk maar eens aan gewoon hoe een atoom in elkaar zit. Een kern en protonen en neutronen. Wat houdt dat bij elkaar? Wat maakt dat deze in het universum alles in zijn baan blijft? Wel, het woord van God geeft het antwoord. Ik weet het, is een eenvoudig antwoord. Er is natuurlijk niet alle wetenschap die erachter zit is mee verklaard. Maar hier staat, hij draagt alle dingen. Alle dingen bestaan. Dat is niet alleen maar zijn tot stand gekomen, maar ook staan in de zin van zijn er, zijn zoals er nu zijn door hem. Hij houdt alle dingen in stand. Het is de schepper van hemel en aarde. En als laatste staat er, het woord was God, Johannes 1. En in Hebreeën 1 staat, uw troon, o God. We hebben het net gelezen. Daar wordt dus de psalm geciteerd. Uw troon, o God. Dat is in vers 8. Maar tegen de Zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. En wat in Johannes 1, dat is dan het allerlaatste in de vergelijking, heet, de enig geboren Zoon van God, heet in Kolossen 1, hij is de eerstgeborene. Een woord met ongeveer de gelijke betekenis. En ook in Hebreeën 1 is hij de eerstgeborene uit de doden. Hij is de enige geborene, wat niet betekent dat hij de enige is, maar dat hij uniek in zijn soort is. Hij is uniek van wezen. Dus er is er maar één van, wil niet alleen zeggen dat hij dat er maar één van is, want ook van zonen, er zijn meer zonen in de Bijbel. Maar hij is de unieke, hij is de enige. Daarom is de enige geboren zoon, want we zeggen dat hij de enige is. Ook van David wordt gezegd dat hij een enige geborene is. En we weten allemaal dat David veel broers had. Maar hij was de enige in zijn soort. En God had een bijzonder plan met hem, zoals we vinden in de geschiedenis. En deze schepper, let wel hè, de Heer Jezus als de schepper van alle dingen, is als mens verheerlijkt aan Gods rechterhand. En dan staat er, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord in vers 3, heeft nadat hij de reiniging van zonden tot stand gebracht heeft. Deze mens, of ik moet misschien anders zeggen, als schepper, deze zoon van God, van eeuwigheid God, is afgedaald, is mens geworden, heeft niet aan God, heeft geen aanspraak gemaakt op zijn goddelijkheid, maar heeft voor ons willen lijden en heeft willen sterven, heeft onze zonde willen dragen. En is nadat hij op zijn diepst vernederd was, verhoogd tot aan de rechterhand van de Vader. Het was God, van eeuwig God, is vlees geworden, is mens geworden, is dienstknecht geworden, is slaaf geworden en is vernederd tot de dood en is opgestaan uit de dood. En nu als mens gezeten aan de rechterhand van de Vader. Aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste. Begrijpt u nu dat eigenlijk in dit derde, dit vierde vers, eigenlijk de schepper al, of eigenlijk de schrijver al, nou ja, al zijn kruid verschoten heeft, zeker niet. Maar eigenlijk al alle reden heeft gegeven dat er geen enkele reden is om terug te gaan. Profeten waren mediums, waren media die God gebruikte om te spreken. Maar God zelf is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En eigenlijk zou je kunnen zeggen de hele Hebreeënbrief. Want we beginnen hier al in vers 4, zegt hij al, je zou verwachten dat hij helemaal aan het eind zou zeggen van, helemaal aan het eind, het 13e hoofdstuk zou zeggen, en nu is hij gezeten aan de rechterhand van de Vader. Nee, het is de uitgangspositie van deze brief. In het derde vers en het vierde vers zegt hij dat hij nu gezeten is aan de rechterhand van de Vader. En als je dan gaat kijken, want hij gaat vervolgens in de hele brief gaat hij het Oude Testament aanhalen. En hij gaat de Joodse offerdienst, de Joodse tempeldienst, weet je, de Joodse tabernakeldienst, zo moet ik het zeggen. En het hele Oude Verbond gaat hij vergelijken. Maar hij gaat het vervolgens toepassen op deze gelovigen en hij gaat de betekenis van al deze dingen laten zien. En als we dan kijken naar die geschiedenis van het Joodse volk, dan zou je kunnen zeggen dat de Hebreeënbrief speelt zich af in onze tijd. Maar in de vergelijking, de typologie zou je kunnen zeggen, het is het moment dat het Joodse volk in Egypte het paaslam geslacht heeft en in de woestijn terecht is gekomen. Ze zijn dus verlost. Want het gaat hier over verloste mensen. Ze zijn verlost, maar ze zijn nog niet het beloofde land ingegaan. Vandaar dat deze hele brief zich afspeelt als het ware in de woestijn. Dus in de geschiedenis van het Joodse volk wordt de woestijntijd genomen. En daar worden de voorbeelden uit onttrekken. De tempel vind je niet in deze brief. En het hele vreemde is, hoewel hij over alle offers spreekt, spreekt hij niet over het Pascha. Nou, wat is er nou een mooier offer dan te noemen? Het Pascha, de verlossing in Egypte. Maar eigenlijk is dat voor deze gelovigen en ook voor ons, is dat al geweest. Wij zijn verlost. En het is het moment dat het offer is gebracht en dat Mozes als het ware de berg op is gegaan. Als middelaar, zoals de Heer Jezus ook onze middelaar is. En pas als het volk in verbond met God gekomen is, pas als de wetgeving, als beeld van het nieuwe verbond op de Sinaï zich al voltrokken heeft, dat pas op dat moment gesproken wordt over een hoge priester en over een tabernakel. En als ik u dan gelijk mag verklappen, dan heb ik die lastige brief, dat lastige boek Leviticus. En Leviticus begint met het spreken van God uit de tent der samenkomst. Leviticus spreekt erover dat de Heer vanuit de tent der samenkomst spreekt, waarvan de Hebreeënbrief zegt dat het een beeld is van het binnenste heiligdom. En je zou kunnen zeggen, wat leert Leviticus ons? Leviticus leert ons hoe een verlost volk in de woestijn steeds de reiniging kan ondervinden van de offers. Allemaal uitgebeeld in het ene offer van de Heer Jezus Christus. Maar er zijn zoveel offers, omdat al de betekenis van al die offers, en ik moet zeggen, de rijkwijde van het offer van de Heer Jezus kan niet uitgebeeld worden in één offer. Daarom zijn er zoveel offers. Maar dat al die offers nodig zijn om een volk wat in de woestijn leeft en verlost is uit Egypte, constant in gemeenschap te houden met een heilig en een rechtvaardig God. En daar gaat Leviticus over. Het volk is verlost. Het is de stem van de Heer uit het heiligdom. Zoals wij als zondaren verlost zijn door het bloed van de Heer Jezus, door het bloed van het offerlam, en nu gebracht zijn in de woestijn, maar wij nog niet de toekomstige erfenis hebben ontvangen. En wij, meekijkend over de schouders van aan hen aan wie deze brief direct geschreven was, direct meekijken, ons aangesproken mogen voelen door alle oproepen die de brief doet en door alle waarschuwingen die de brief geeft. Omdat ook wij het risico kunnen lopen dat wij teruggaan naar iets waar wij nooit deel aan hebben gekregen. Maar ook dat wij terug zouden gaan naar de wereld, terug zouden gaan naar het zondige leven. En dat is in feite wat deze brief doet. En hij laat al die facetten zien dat de Heer Jezus een volkomen offer is, een volkomen hoge priester is. Dat hij verhoogd aan de rechterhand van de Vader zit. En dat hij ons alles wil geven wat wij nodig hebben als mensen hier op aarde. Let wel, uitgenomen de zonde. Voor zonde is niet een speciaal offer. Maar we zullen het waarschijnlijk niet aan toekomen. Maar er zijn twee soorten zonden ook in het Oude Testament. Er is de zonde in onwetendheid begaan. En er is de zonde met de hoge hand. De zonde die als het ware een vuist maakt naar God. De zonde van rebellie. De zonde van ongeloof. Daarover later meer in Hebreeën 3. Waarschijnlijk moet u dat zelf lezen. Maar misschien komen we er ook wel aan toe. Maar wat gaat de schrijver vervolgens doen? Hij, zegt vers 4, is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hem. Die engelen. Waar komen nou opeens die engelen vandaan? Dat is ook zo'n vraag die je denkt van. Het vervelende is alleen dat wij als westerse christenen daar niet zo heel veel mee hebben. We zeggen ja, engelen. Tegenwoordig, als je wat meer van engelen wil weten, dan moet je de esoterie ingaan. Of de New Age beweging. En trouwens, tegenwoordig in ieder zichzelf respecterende evangelische boekhandel kun je boeken over engelen vinden en getuigenissen van engelen en openbaring van engelen en weet ik veel wat al niet meer van engelen. Ik weet niet wat ermee moet, maar dat kan tegenwoordig. En we hadden zo'n serie op de EO, Touched by an Angel, aangeraakt door een engel, waarbij iedere willekeurige wereldling daar als het ware door engelen aangeraakt werd, bezocht werd, die engelen deden van alles. Ik geloof niet dat ik een hele aflevering afgekeken heb, maar wel eens een klein stukje, zal ik u eerlijk toegeven. Ik was ook wel benieuwd. Maar ik vond het niks. Het zou ik niet zo barvelen over wat de Bijbel over engelen zei, dus dan kan ik er ook niet zo heel veel mee. Ik dacht, ach, misschien hebben ze een poging gewaagd. Maar wij, als westerse christenen, hebben er niet zo heel veel mee. Wij kennen een Gabriel, en wij kennen een Michael. En we kennen Gabriel als de man die naar Daniel toe kwam om hem de openbaring van de 70 weken van Daniel te geven. En wij kennen hem als degene die hem meerdere openbaringen gaf. En we kennen Gabriel als de aankondiger van de komst van de Heer Jezus aan Maria. En wij kennen Michael, de aartsengel, als degene die in de laatste der dagen zal verschijnen. Wanneer Michael, de archangel, de eerste engel betekent dat, de belangrijkste engel, Michael zich zal openbaren als de vorst van het volk Israël. En wanneer Michael en zijn engel strijd zullen leveren met de Satan. En ja, daar houdt het wat ons betreft wel zo'n beetje op. Maar het Jodendom niet. Het Jodendom heeft minstens 7 engelen. En die zijn uitvoerig, is daar een hele angelologie geschreven. En waarom zijn die engelen zo belangrijk? Omdat zowel Galaten 3 als Handelingen 7 zeggen dat de wet van God, het oude verbond, door de hand van engelen aan het volk is gegeven. En de Joden hebben dat in de Targum, dat zijn commentaar op het Oude Testament, hebben ze dat helemaal uitgewerkt. Die hele angelologie is helemaal beschreven. We vinden daar een Fanuel en een Uriel en een Uziel en een nog meer Ellen. Nog iets. Welke hebben we nog meer? We hebben ook tegenwoordig een evangelische gemeente die zo heet. Weet je die ons in het gebouw samenkomen? Raphaël. Raphaël schijnt een van die aartsengelen te zijn. Van de engelen van Israël. Wij kennen dat niet. We kennen ze niet onder die namen. We weten niet. De Bijbel openbaart er niks over. Maar we weten ook dat er meer is dan alleen wat wij in onze Bijbels hebben. En dat meen ik serieus. Voor het simpele feit. God heeft ons in de kanon, de ons gegeven Bijbel, geopenbaard wat nodig is voor ons te weten. Maar er is wel meer geopenbaard. Bewijs. Wat dacht u van de boeken van de Tweede Petrusbrief? Wat dacht u van Judas? Die uitgebreid spreken over de profetieën van Henoch. Gaan we het vanavond niet over hebben. Maar hij zet op die geschiedenissen die hij vermeldt. De strijd van Michael met de Satan over het lichaam van Mozes. Iets wat we niet in onze Bijbel vinden, maar wel in het boek Henoch. Vinden we wel de vingerafdruk van God. En hij bekrachtigt dat, want anders was het niet opgenomen geweest in onze Bijbel. We vinden de profetieën van Henoch. We vinden de hemelvaart van Jesaja. Allemaal geciteerd in deze brieven. En we weten niet wat er helemaal mee moeten. Een volgende keer als we met elkaar gaan spreken over de kanon, de apocryfe boeken, de deuterocanonieke boeken en wat er allemaal meer niet voor boeken zijn. Maar vanavond niet meer. Dan kunnen we daar eens over hebben. Over de betekenis van die dingen. Want ze hebben ons wel iets te zeggen. Maar mondjesmaat. Mondjesmaat. Maar evengoed. Wil dat dus niet zeggen dat het allemaal maar verzinsels zijn. Want dat is namelijk niet zo. Maar de Joden hadden in verband met die wetsovergave, hadden zij een enorm uitgebreide structuur, hiërarchie van engelen. En daar deden zij echt van alles mee. En ze gaven enorm veel eer aan deze engelen. En deze engelen die door God de directe boodschappers van God waren in het overbrengen van de wet, het oude verbond, worden hier op een heel hoog voetstuk gesteld. En deze Joden stonden misschien op het punt om te denken van ja, die Zoon van God is wel belangrijk, maar ja, die engelen, hè, is toch wel, ja, die Heer Jezus, ja, dat is een mens. Hè. Hij hing daar aan het kruis en we zien daar bloed en we zien daar pijn en lijden en we zien daar zo'n kledingstuk wat verdeeld wordt, waarover gedobbeld wordt. En we hebben een beker met wijn en het is allemaal toch wel heel menselijk, maar ja, die engelen, hè, dat is toch wel... Nee, zegt de schrijver, wat doen jullie nu toch? Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hem. Wat is het toch met die engelen? Zo voortreffelijker als van hen. Maar wat is het toch met die engelen? Misschien is er meer. Hebben ze voorgesteld, als u s'avonds wel eens op een mooie dag loopt en het is helder, u kijkt naar boven en u ziet al die sterren. En die hemellichamen, dat je denkt van zo'n onmetelijke ruimte. En dan zit er zo'n heel klein aardetje, zo ergens daar, zweeft daar tussendoor. En daar speelt zich dat allemaal op af. Wat is daar met die, al met die hemellichamen? Wat is dat leger des Heren? Wat zijn die sterren des hemels? En is het dan niet bijzonder dat we in Psalm 148 vinden dat dwars door elkaar heen steeds gezegd wordt dat het hemels Heer de Heer zou loven en de engelen hem zouden loven en dat de sterren des hemels hem zouden loven en dat zijn dienaren hem zouden loven? Zou er misschien wat zijn met al deze sterren en hemellichamen wat te maken heeft met engelen, het feit dat ze continu door het woord van God heen door elkaar genoemd worden, de morgensterren zodat ze genoemd worden in het boek Job, die aanwezig waren bij de schepping van de hemel en de aarde? Misschien beweegt zich er heel wat meer tussen hemel en aarde dan dat voor onze oog zichtbaar is. En hebben die hemellichamen daarmee te maken. Maar het is niets. Het is niets vergeleken met de Heer Jezus. Want hij is zoveel meer geworden dan de engelen. Als de naam die hij geërfd heeft, ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En wat de schrijver nu gaat doen is 7 citaten uit het Oude Testament geven. 7 citaten. En in die 7 citaten laat hij zien dat de Zoon groter is dan de engelen. Tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn Zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. U bent mijn zoon. Engelen worden in Job 38, dat is even twijfelachtig, Maar in ieder geval Job 1 en 2 worden zij genoemd de zonen van God. Mogelijkerwijs ook in Genesis 6, waarin de zonen van God afdaalden, een gemeenschap hebben met de mensenkinderen. Waar Judas over spreekt. Dat over weer voor een andere keer. Maar we vinden deze engelen, maar die worden als collectief worden zij zonen van God genoemd. Maar er is maar één zoon van God. Of God de Zoon. God als Zoon. En zij die collectief zonen van God worden genoemd, staan niet in verhouding met hem die de Zoon is. En we leven, dit is een citaat uit Psalm 2. Tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd? Heel mooi, hij zegt niet David, hij zegt niet de schrijver. Hij zegt, heeft God gezegd. God spreekt in al deze citaten. Laat de schrijver van de Hebreeënbrief, laat weg wie het citaat heeft gedaan in het Oude Testament. En hij zegt dat de Vader zegt tegen de Zoon. Dus het wordt niet aangehaald als citaten van mensen. Dat betekent dat de schrijver erkent dat dit het woord van God is. Dat het God zelf is die spreekt tegen zijn zoon en zegt: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En deze heden is het moment dat de Heer de speciale plaats heeft gegeven. En leest u maar, Psalm 2 is een koningspsalm. Psalm 2 spreekt erover dat de zoon als mens de waardigheid en de hoedanigheid heeft gekregen van de koning. En dat hij zegt, op deze dag, heden heb ik u verwekt, is de dag van de opstanding en de hemelvaart. Hoe weet ik dat? Nou, dat is het commentaar wat Petrus op deze psalm geeft in Handelingen 13. Mag u zelf voor uzelf opzoeken. Dat is de dag van het heden. De dag dat de Heer Jezus opstond uit de dood en een plaats aan de rechterhand van de Vader kreeg. Dat is de dag waarop hij tot hem zei: ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. Een aanhaling uit 2 Samuel 7. 2 Samuel 7 is de bekende instelling van het Davidisch verbond. Weer een koningsgedeelte waarin beloofd wordt dat de zoon van David een eeuwige troon zal hebben. En gezien de tijd zal ik nu wat sneller doorgaan. En wanneer hij vervolgens en opnieuw, zegt vers 6, de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. Wanneer hij opnieuw de eerstgeborene inbrengt in de wereld. Ik weet dat er ook wel vertaald wordt en opnieuw, dan wordt opnieuw wordt helemaal naar voren geschoven, maar in het Grieks schijnt het toch echt hier te moeten staan, dat wanneer hij opnieuw de eerstgeborene inbrengt in de wereld. Wel, nu is hij daar. En er komt een moment dat opnieuw deze eerstgeborene ingebracht wordt in de wereld. Hij een zichtbare troon zal hebben, te weten de troon van zijn vader David. Hij wordt niet voor niks zelfs David genoemd. Hij is de grotere zoon van David. De Heer Jezus, de vervulling van de beloften die gedaan zijn aan Adam, aan Abraham en aan David. Alle drie met een eigen verbond. Nou ja, van Adam wordt het niet echt een verbond genoemd. Maar als u wat wil weten over datgene wat de Heer tegen Adam zei, de eerste Adam, dan zeg ik u, lees u gewoon het tweede hoofdstuk van deze brief. Want dan wordt Psalm 8 wordt uitgebreid geciteerd en toegepast op de laatste Adam, de zoon van Adam. Wij vertalen met een mensenzoon. En weet je wat zo mooi is? In het Hebreeuws staat gewoon zoon van Adam. En dat je dat vertaalt met mensenzoon is volledig correct. Dat is taalkundig uitstekend. Maar het is ook mooi dat ze er een voetnootje bij zouden zeggen dat hij ook de zoon van David is. De zoon van Adam is. Namelijk de zoon des mensen. Hij is de vervuller van de belofte die de Heer aan Adam heeft gedaan. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Dus ook van deze hele zichtbare wereld. En wat zei God tegen Adam? Heers over de werken van mijn handen. Staat gewoon in Genesis 1. Heers over de werken van mijn handen. Wordt aangehaald in Psalm 8 en in Hebreeën 2 van toepassing gebracht op de Heer Jezus. En niet alleen op hem, maar allen die zijn deelgenoten zijn. Waaronder wij. Gode zij dank. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Wat wil zeggen dat engelen, net als in vers 14, dienen de geesten zijn die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Dus dit vers is eigenlijk alvast even een voorschot op wat hij in vers 14 zal zeggen, dit zevende vers. Maar tegen de zoon zegt hij, dus hij zegt deze engelen zijn dienaren. Maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, hoort u dat? De vader zegt tegen de zoon die gezeten is aan zijn rechterhand, maar uw troon, o God. Hier wordt de vader geciteerd met de woorden die hij tegen de zoon zegt. Dit zegt hij niet tegen engelen, niet engelen is heerschappij gegeven, niet engelen zijn de schepper. Maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. En ik heb er de tijd niet meer voor, maar ik zeg, lees deze Psalm 45. Psalm 45, wat begint met, ik ga schrijven een prachtig gedicht over een koning. En als je heel Psalm 45 leest en dit commentaar leest, weet je gelijk over wie Psalm 45 gaat. Het gaat over de Zoon van God. Vers 9, u hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid, daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. De Heer Jezus is verhoogd boven alle die hem toebehoren. Boven zijn metgezellen. En dit woordje metgezellen is exact hetzelfde woord als wat we in 3 vers 1 lazen. Heilige broeders die deelgenoten zijn. Exact hetzelfde woord. Hier hoofdstuk 1 vertaald met metgezellen. En in hoofdstuk 3 vertaald met deelgenoten. Maar het gaat over hetzelfde. Met vreugdeolie boven uw metgezellen. De Heer Jezus is de mens die gezalfd is van Gods wegen boven alle andere mensen. En hem is de heerschappij gegeven over hemel en aarde. En zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. De vervulling van de troon van David. De vervulling van de belofte aan Adam. Dat hij zal heersen over de werken van al Gods handen. Gods eeuwig koninkrijk als het ware. En, zegt vers 10. Dat wil zeggen en. Je moet lezen. In vers 8 zei hij, maar tegen de zoon zegt hij. En dan vervolgens in vers 10, en dan lees ik er zelf achter. En ook tegen de zoon zegt hij. In het begin hebt u, heren, is een citaat uit Psalm, even kijken, Psalm 102. In Psalm 102 staat in plaats van heren, staat God. Dus de vader zegt tegen de zoon, in het begin hebt u, heren, God, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. De Heer Jezus van alle eeuwigheid. Ja, niet als vlees geworden woord, maar wel als zoon van God. Wel als onderdeel van de Godheid. Maar hij is mens geworden en gezet aan de rechterhand van de Vader. En tegen deze zoon zegt hij, die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En in het begin hebt u, heren, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Dat is bijzonder, hè? Daarom snapt u ook waarom ik Johannes 1 en Kolossen 1 zo eenvoudig hiermee als één woord kan lezen. En gewoon naast elkaar kan leggen, omdat precies dezelfde dingen daar gezegd worden. Ook hij als schepper en als onderhouder van alle dingen. Zij, zegt 11b, zij zullen alle verslijten als een gewaad en als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Een citaat uit Psalm 110, wat we nog 4 maal zullen tegenkomen in deze brief. Iedere keer met een ander vers geciteerd. Zijn deze engelen niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Daarom, zegt 2 vers 1, moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. En wat is dan door ons gehoord? Wel, alles wat we hebben gelezen, God, die voortijd sprak door de profeten, heeft in het laatste van deze dagen tot ons gesproken als zoon. Het is het woord van de Heer Jezus. Maar hij heeft gesproken als zoon. Hij is het vlees geworden woord. En daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Deze geloven stonden op het punt om dit los te laten. En terug te gaan naar de schaduw. Onder de druk van de tijd. En hij zegt, doe dat niet. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen? En misschien zegt u, staan we op het punt om iets los te laten? Staan we op het punt om terug te keren naar iets? Wel, u moet u zich realiseren, als u in deze wereld gewoon weer weggaat, als christen, dat betekent voor een ieder van ons dat wij peddelen tegen de stroom in. Altijd en iedere dag. Dat is de zwaarte en dat is de tegenstand die wij gewoon als christen in deze wereld beleven. En u zult ongetwijfeld ervan gemerkt hebben dat de tijd van dat we als christen gewoon ons in alles konden manifesteren is gewoon domweg voorbij. Je kunt geen wethouder meer zijn en staan voor je principes. Dan word je gewoon je wethouderschap ontnomen. En er zullen veel meer beroepen zijn waarin dat soort dingen misschien gaan spelen. Waarin wij niet meer de rechten van een ander mens mogen treden. Ik ben zelf verpleegkundige. Wanneer zal de tijd komen dat ik, zonder overigens om op het onderwerp in te gaan, maar ik bedoel het gewoon even als het gemak. Wanneer zal de tijd komen dat op kraanafdelingen niet meer geweigerd mag worden om mee te werken aan abortussen? Omdat het namelijk een universeel recht van de moeder is om het kind weg te laten horen. Let me duidelijk. Het gaat me even niet om het bespreken van dit onderwerp als zodanig, op een voorhand te zeggen voor, tegen. Dat gaat me even niet om. Maar het is geen vanzelfsprekendheid meer. Het is geen vanzelfsprekendheid meer dat ik als ambulanceverpleegkundige kan weigeren om naar een patiënt gestuurd te worden. Om daar een infuusnaald in te brengen. Om misschien medicatie toegediend te laten krijgen waarop een patiënt overlijdt. Ik heb het niet over palliatieve pijnbestrijding, maar ik heb het over daadwerkelijk een einde van het leven maken. Hoe lang kan het nog zijn dat ik zeg dat wil ik niet? Zonder al een ins en outs te bespreken. Laat me dat duidelijk erbij zeggen. Er zijn veel terreinen in het leven waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat u gewoon uw keuze kunt maken zonder dat dat consequenties heeft. Hoe lang kunnen christelijke scholen nog verbieden dat bepaalde docenten voor de klas staan? Praktiserend, iets anders vertellen. Hoe lang is dat nog? En voor ons christen betekent het dat wij de consequentie zullen gaan dragen van datgene wat wij belijden te geloven. En als we de peddels omhoog trekken, dan zult u merken dat u gewoon binnen de kortste keer gewoon meedrijft met de stroom. En dat de dingen van de Heer en de dingen van het geloof en de dingen van onze Heer Jezus Christus steeds verder van ons af komen te staan. Wij zullen actief moeten blijven. En hier geeft hij daarom de waarschuwing. Hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen? En ik kan het niet meer verder bespreken, maar het is de waarschuwing die de schrijver ons geeft. Onze Heer is zo groot en zo hoog verheven. En aan de andere kant zo dichtbij. En wij kunnen ons altijd tot hem wenden. En hij wil ons kracht geven. En hij wil ons genade geven. Om staande te blijven in deze wereld. Waarin het ook voor ons. En dan is het maar mondjesmaat. We hebben het toch niet over onze medegelovigen in Mosul. Niet in Noord-Korea. Niet in Indonesië. Niet in al die andere landen waar gewoon forse vervolgingen van onze medegelovigen is. En ook voor hen geldt deze oproep. We kunnen dat niet zomaar naast ons neerleggen. En we kunnen ons niet riskeren om het gewoon weg te laten glippen. We moeten daar actief voor staan. Maar wat een Heer. En wat is Hij het waard. Amen. Ik wil samen met u danken. Barmhartige God en Vader willen Aan het eind van ons samen zijn willen we zo weer voor uw aangezicht komen. Vader, u hebt al onze gedachten gezien. Misschien zijn we overspoeld met uw woord. Misschien hebben we de dingen voor het eerst gehoord. Misschien is het voor ons gesneden koek. Vader, maar wat is het bijzonder, Heer, dat u deze dingen aan ons zegt? Wat is het bijzonder dat u ons inwijdt met menselijke woorden in zulke diepte van wie u bent en wie uw zoon is. Als de schepper van hemel en aarde, zo ver boven alle overheid en macht, tronen en heerschappijen. En dat uw woord ook nog zegt, Vader, we hebben het vanavond niet eens overdacht, dat wij in hem boven deze overheden en machten gesteld zijn. Onvoorstelbaar, Vader. Vader, dat willen we u danken dat uw zoon voor ons heeft willen lijden. Dat hij voor ons heeft willen sterven. Wat willen we u danken, Vader, dat u hem nu de plaats hebt gegeven die hem zo toekomt, die hij zo waard is. Heer, mag vreugde en dankbaarheid in onze harten zijn. En aanbidding voor uw zoon. Vader, wilt u deze woorden zegenen aan ons hart als we straks naar huis gaan? Wilt u ons veilig thuis brengen, daar waar we verwacht worden? En Vader, mogen we ervan nagenieten van hem die wij belijden als onze Heer en onze Heiland. Niet op grond van wat wij gedaan hebben, maar op grond van wat hij gedaan heeft. Niet op grond van wat wij zijn, maar op grond van wie hij is. Dank u wel, Vader, voor hem. En dank u wel dat uw woord zegt dat hij ons zo heeft liefgehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Dank u wel, Vader in de hemel, voor deze avond. Amen.